Goedemorgen gemeente. Fijn hier weer te zijn. Inmiddels ben ik echt inwoner van Amersfoort. Onder de rook van Zeist. En we hebben ons huisje in Spanje verkocht. We gaan nog wel wat reizen, maar naar verschillende delen van de wereld. Dus hopelijk ziet u me wat vaker. En Simon en Antoinette, gefeliciteerd. Het is de mooiste opleiding die er is. Onze kleinzoon is nu 3 jaar. En het ouderschap is maar een opstap tot het ware. Dat is het grootouderschap. Dus fantastisch. Ja, mooi die getuigenissen, toch? Ja. Ik heb even een vraagje. Krijgt u ook wel eens e-mails dat u een erfenis heeft ontvangen? Zonder dat u het wist? Nou ja, van 1 miljoen of zo. Of... Ja, hoe zou je het toe? Ja, zie je wel. Ja, je krijgt zo als wat. Hè? Juist als je in christelijke kringen vertoeft, ik weet niet of we eraan komen, dan krijg je ook van die zielige e-mails. Dat iemand opeens, soms zelfs vanuit een bekende vriend, een hele hoop geld is kwijtgeraakt en onmiddellijk een hoop geld moet hebben. Kent u die ook? Kent u ook wel, hè? Ja. Ja, leef in een nieuwe tijd. Men noemt dat wel. Fake news. Dat is ook heel belangrijk om een hele goede spamfolder te hebben waar het allemaal gauw in verdwijnt. Want ik ken echt mensen die door dit soort e-mails helemaal in paniek raken. En allerlei dingen zich in hun hoofd halen. Op een gegeven moment leer je het vanzelf natuurlijk wel. Maar de nieuwe generatie, de zogenaamde millennials, die zijn niet echt in 2000 of daarna geboren, maar wel dan opgegroeid. Dus die zijn nu al een jaar of 40, de oudste millennials. Maar het is wel de eerste generatie die helemaal is opgegroeid in het digitale tijdperk. En naar ik me heb laten vertellen, die 50% van hun nieuws via sociale media krijgen. We zijn nog van de meeste hier, van een wat oudere generatie. We lezen nog de krant. Maar, digitaal dan wel, dat weer wel. Maar als je dus eigenlijk geen betrouwbare bronnen hebt, dan kan er inderdaad van alles op je afkomen. En daar zijn dan weer hele trollenmachines en fabrieken, zeg maar. Hè, met name in Rusland schijnt me daar heel goed te zijn. Die allemaal dat soort nieuws verspreiden. Om dus bijvoorbeeld de politiek te beïnvloeden of het stemgedrag. Nou ja, koopgedrag en van alles. Dus vooral de millennials hebben dus eigenlijk grote moeite om te onderscheiden wat is nou echt en wat is nou onecht. Wat is waar, wat is echt nieuws en wat is fake nieuws of echt nieuws en nepnieuws. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want ons stemgedrag beïnvloedt ook weer. Ik denk dat je rustig kunt stellen dat die trollenmachines nu hebben gezorgd dat we de huidige president in de Verenigde Staten hebben. Hè, om er even een direct gevolg aan te geven. Hoeveel te meer zou ik zeggen, werkt dat voor ons ook, in principe voor christen. Als christen hebben we ons leven gebaseerd op echt nieuws, op echtheid of op nepnieuws. Is het waar wat er geschreven staat? Kunnen we daar ons aan toevertrouwen? Of is het nep? Dat is een belangrijke vraag. En ik zocht eigenlijk naar Bijbelse voorbeelden. Laten we de volgende slide maar even zien. Ik heb hier niet zo'n klikker, dus ik moet het af en toe aangeven. Toen kwam ik dus uiteindelijk uit bij Timotheus. Want eerst dacht ik nog aan Rehobiam, maar dat vond ik zo'n negatief voorbeeld. En Timotheus vond ik eigenlijk veel mooier en daar gaan we het zo direct over hebben. Wat is eigenlijk een directe Bijbelse instructie over echtheid? En dan vind ik eigenlijk die uitspraak van Jezus in Matthäus zo mooi. Hij zegt, ja, je moet niet zo bidden dat je eerst de hemel... dat kon mij goed in die tijd. Een heleboel theater maken en dan was er iets. Is het wel echt wat je me verkoopt bijvoorbeeld? Klopt dit wel? Ja, en ik zweer bij de hemel en ik zweer bij de aarde. En nou ja, ze haalden alles uit de kast om maar te beweren. En als het dan toch achteraf niet waarde zou zijn, dan voel je het dubbel bekocht eigenlijk. En Jezus die instrueert er ook, doe dat dan niet. Doe dat nou niet, laat gewoon als instructie, als je ja zegt, is het ja. Als je nee zegt, is het nee. En alles wat je daaraan toevoegt, is kwaad, is niet nodig. Dat is niet nodig, want je bent echt. Want als jij zegt, als hij ja zegt, dan is het ook zo. Hoef ik verder niet te twijfelen, want ik ken hem, hij is er. En Jacobus die haalt datzelfde citaat trouwens ook aan en die voegt er nog aan toe, anders zult u ervoor gestraft worden. Dus dat is heel belangrijk, dat wij een leven leven waarin we gewoon zijn wie we zijn. En als we ja zeggen, dan zeggen we ja. En dan is het ook zo. Dan hoef je niet een heleboel bij te halen. Zelfs als je het doet, dan is het gewoon een kwaad. De millennial generatie, die smacht in deze tijd echt ook naar authenticiteit. Dat is een van hun kernwaarden. Omdat ze zoveel nep eromheen zien, willen ze, ja, ben je nou echt? Are you for real, zeg je dan in het Engels. Oh, get real, word echt, word echt, wees echt. Die vraag die ik hierboven heb staan, is een vraag die ik wel eens door mijn studenten kreeg. Ik zag hem ook weer ergens op internet van een HAVO-godsdienstonderwijzer. En die zegt, u zegt dat nu wel, maar u denkt u er zelf over. En past u het ook zelf toe? Ik probeer ook altijd, lukt me niet altijd, moet ik ook wel eerlijk erbij zeggen, maar ik probeer altijd, als ik welke preek ik dan ook maak of een bijbelstudie geef, om iedere keer ook dat op mezelf te betrekken. En als ik eigenlijk daar geen relevant voorbeeld van heb uit mijn eigen leven, dan sla ik het liefst maar over. Want dan heb ik het nog niet doorleefd. Dan hou ik er wel van om vaak in mijn prediking ook dingen, soms heel eenvoudige dingen uit mijn eigen leven te vertellen. Dat ik gewoon daar zo mee bezig ben. Klopt dat inderdaad? Maar dat is echt heel belangrijk. Als je iets zegt, dan moet je het als het ware kunnen ondersteunen, onderbouwen door je eigen leven, door wie je bent. En dan wordt het ook geloofwaardig. Dan gaan mensen er ook in geloven. En dan gaan mensen dat ook als een voorbeeld zien. Goed, volgende slide. Er zijn niet zo heel veel dia's vandaag. We gaan als voorbeeld nemen, als positief voorbeeld. Iemand die we allemaal op zijn minst wel ergens gelezen hebben. Hij komt best veel voor in het Nieuwe Testament. Een jonge man, zoals u wellicht eerst bij u zal opkomen. Timotheus, een volgeling uiteraard van Jezus, maar ook iemand die in het team van Paulus zat. En aan wie ook twee brieven geschreven zijn natuurlijk, door Paulus. De brieven van Timotheus gaat allemaal over dezelfde man. En laat me even eerst beginnen met die eerste tekst. We gaan lang niet alle teksten over hem lezen overigens. Dus u kunt lekker vanmiddag nog eens even nakoekelen of via de concordantie Timotheus gaat hij nog veel meer ontdekken. Maar de belangrijkste dingen die even over het echtheid gaan, die probeer ik er toch wel uit te halen. En we nemen Timotheus echt als voorbeeld van hoe is dat dan, echt leven? Hoe moet dat dan? Waar moeten we ons dan aan houden? Wat zijn principes van echt leven? Paulus die schrijft aan hem, het is al 2 Timotheus, het is echt al tegen het einde van de bediening van Paulus, tegen het einde van zijn leven, dat hij nog zijn laatste woorden aan zijn geestelijke zoon, want zo zag hij hem, wilde meegeven, zo rond 62, 64 na Christus. En dan schrijft hij aan hem, ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois, als ik het goed uitspreek, en je moeder Eunice, staat er ook wel in andere vertalen. Maar in de NBV staat het, de nieuwe vertaling staat er Eunice. Hadden en dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Voor we even op deze tekst gaan, even iets over de achtergrond van deze Timotheus. Over wie hebben we het eigenlijk? Laten we maar gelijk naar de volgende dia gaan. Hij komt uit Lystra. Je ziet op die linkere hier heel duidelijk waar Lystra is. En de eerste zendingsreis van Paulus gaat hij vanuit Antiochië, weet je nog wel, Handelingen 13. En dan komen ze uiteindelijk via Iconium in Lystra uit. En niet helemaal zeker of hij toen al de moeder en grootmoeder van Timotheus of Timotheus zelf onder zijn gehoor had. In ieder geval, in die periode tussen de eerste en tweede zendingsreis, dan gaat Paulus opnieuw en dan doet hij ook weer opnieuw Lystra aan, zie je hier ergens. Dus het is een kleine Azië. Als hij dan in die tweede zendingsreis terugkomt, dan ontmoet hij in ieder geval Timotheus. En wellicht zijn de grootmoeder, moet ik zeggen, en de moeder van Timotheus tijdens die eerste zendingsreis of kort daarna tot geloof gekomen. En is ook Timotheus tot geloof gekomen en heeft hij zich ontwikkeld. In Handelingen 16, dat lees ik even voor u, vers 1 tot en met 3, dan begint die tweede zendingsreis. Dan lezen we ook wat biografische dingen over hem. Dus dat lees ik even voor. Handelingen 16, vers 1 tot 3. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. En in Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette. De zoon van een gelovige geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op zijn reis. Hij liet hem echter eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Nou, vinden we natuurlijk al het nodige. Hij had dus een Joodse moeder en een Joodse grootmoeder die hem in het geloof hadden opgegroeid. Eunike, Eunice en dan Lois als grootmoeder. Nou, zelfs tot op de dag van vandaag, als je moeder Joods is, ben je eigenlijk zelf volledig Jood. Dat is de norm. Hij had ook nog een andere generatie. Dus in die zin was hij helemaal Jood. Maar, staat erbij, hij had ook een niet-Joodse vader. In ieder geval niet-Joodse. Wellicht een Griekse vader, aan zijn naam ook te zien. Griekse naam. Hoewel de naam zelf ook wel wat zegt. Timotheus betekent tot eer van God. Dus in de naam wil je vaak een wens uitdrukken. Tegenwoordig is het meer, klinkt het leuk, maar de traditie is toch eigenlijk van oudsher. Dat je het of naar iemand wil vernoemen en dan hoop je dat hij het zo is. En natuurlijk later werd het ook weer gewoon de naam van de vader die vernoemd werd. Maar zeker in deze tijd probeer je in de naam iets een wens. Dus je hoopte, de ouders, zeker de moeder, zal gehoopt hebben dat hij tot eer van God zal leven. Zo hebben wij ook onze zoon, Timon, dat is eigenlijk ook tot eer van. Het staat er net niet Theo's bij, maar dat is diezelfde strekking, dat hij tot eer van God mag leven. Dus dat zat er al heel jong in. En in ieder geval dus in die periode komt hij als jongeman tot geloof. Dat zullen we ook zo direct bij de volgende tekst zien, dat hij toch nog redelijk jong geweest moet zijn. Wordt hij een heel vurig discipel. We hebben een beetje de indruk van deze Timotheus dat hij redelijk bescheiden was. Met name in het eind van Korinthe, dan zegt Paulus als een soort bezorgde vader van hij komt naar jullie toe en zorgt dat hij zich op zijn gemak voelt enzovoort. En hij zegt elders dat we net direct zullen lezen, laten ze je niet neerkijken op je jonge leeftijd. Kennelijk was hij daar bang voor en moest hij bemoedigd worden. Een bescheiden, maar tegelijkertijd een heel vurige jongeman die volgens de traditie overigens zo rond het jaar 17 geboren zou zijn. Dus jong is betrekkelijk jong. Niet een tiener. Als hij in 50, zo rond 50, 51, voor het eerst Paulus dan ontmoet daar kennelijk, in Lystra. Wat kunnen we... nog even het verhaal afmaken, wat we verder weten van hem, uit de traditie natuurlijk. Los van wat de Bijbel daar nog over hem zegt, maar daar gaan we nog bepaalde dingen over behandelen met elkaar. Hij blijft een metgezel, dat was het rabbinale model met een rabbi. Dat was ook al bij Jezus. Liepen gewoon een aantal mensen mee met de rabbi en zo leerden ze. Niet alleen van wat de rabbi letterlijk leerde, onderwees, maar ook hoe hij leefde. Nou, ze keken naar het voorbeeld en zo keek hij naar Paulus. En Paulus die zegt natuurlijk weer, ik volg mij zoals ik Christus navolg. En zo liep hij mee met het team van Paulus als zendeling. En werd hij ook ingezet, soms niet alleen voor de makkelijkste klussen. En was hij duidelijk een duidelijke vertrouweling van de apostel Paulus. We weten dat na de dood van Paulus hij uiteindelijk, uit de traditie weten we dat, moet ik erbij zeggen, neerstreek in Efeze. En daar is hij bisschop, voorganger geworden. En zo rond het jaar 97 zou hij zijn gestorven. Je moet dit soort overlevingen even historisch altijd wel met de nodige reserves aannemen. Hè? Omdat dat natuurlijk pas veel later allemaal is uitgewerkt. Maar goed, voor zover we weten is hij daar gestorven. Dat is natuurlijk een groot voordeel in zijn geval. Dat hij zowel de Griekse cultuur, de Hellenistische cultuur via zijn vader. Als de Joodse cultuur van binnenuit heel goed kent. En door beide eigenlijk als een van hun werd beschouwd. En de traditie zegt ook dat hij in het jaar 97 er weer zo'n godinnen processie werd gehouden, zoals dat vaak plaatsvond in Efeze. In dit geval voor de godin Diana. En dat wellicht heeft hij ook de marteldood gezocht, want dat was al 80 jaar volgens de traditie. Hoe dan ook, hij ging daar helemaal tegen zijn bescheiden karakter in, luidkeels tegen in. En de aanbidders van Diana hebben hem gegrepen en ter dood gebracht en door de stad gesleept. Dus hij is ook als martelaar gestorven. En de beenderen zouden in Efeze bewaard zijn en uiteindelijk via Constantinopel, tijdens de kruistochten, zijn die beenderen weer naar een kerk in Italië gebracht. Daar zijn nog de reliquieën van Timotheus kennelijk aanwezig. Hoe dan ook. De rest nemen we maar even op een korrelzout. Misschien kunnen we even naar die vorige dia terug. Zou dat kunnen? Ja. Een beetje moeilijk, dus even de achtergrond. Wat kunnen we van deze Timotheus leren? In de eerste plaats dat oprechte geloof, wat er hier gezegd wordt. Dat is op zich een interessant woord. Als je dat even terugkijkt in de oorspronkelijke tekst, nou ja, voor wat het waard is. Anu prokritos staat er in het Grieks. Maar dat zou je ook kunnen vertalen, een man uit één stuk, zonder schijnheiligheid, zonder hypocrisie, ongeveinsd. Het is iemand die gewoon is, die is. Iets waar de millennials zo naar verlangen, waar je helemaal op kon vertrouwen. Maar dat was kennelijk niet alleen iets van hem, maar dat heeft hij al met de genen in zekere zin meegekregen. En zeker in het voorbeeld, zowel van zijn moeder, Eunike, als van zijn grootmoeder, Lois. Verder vinden we over die Griekse vader weinig. Wellicht was hij al overleden, dat zou kunnen. Dat zeg ik even maar omdat hij dus kennelijk door Paulus besneden is. En zonder toestemming van de vader lijkt dat niet zo vanzelfsprekend. Maar kennelijk kon Paulus dat doen. Ook voor ons ook apart hè, dat Paulus het zelf deed. Waarschijnlijk waren er geen orthodoxe Joden die dat hier wilden doen. Maar kennelijk had hij die vaardigheid ook. Ik dacht dus nog even wat anders, een tent te maken. Maar goed, hij was vaardig met het best. Dus hij kon dat kennelijk. Maar ook mooi dat Timotheus, hè, zoals Paulus het zelf ook zegt, hij was voor de Joden een Jood en voor de Grieken een Griek. Opdat hij voor alle maar Christus mocht winnen. En kennelijk had die houding Timotheus ook. Hij liet zich ook besneden op latere leeftijd. Zegt dus ook dat de ouders, hoewel ze erg gelovig waren, toch beperkt kennelijk waren in hun mogelijkheden om hem in het Joodse geloof op te gaan. Er wordt nadrukkelijk gezegd, zijn vader was niet gelovig en die heeft dus niet toegestaan dat zijn zoon besneden werd. Dat moet op zijn minst een soort spanningsveld gezeten hebben. Maar ze mochten het kennelijk hadden wel een duidelijke marsje dat ze hem in het geloof mocht opgroeien. Maar ze waren beide, kwalijk, zowel de grootmoeder als de moeder. En het blijkt duidelijk uit deze tekst dat Paulus hen ook persoonlijk kende. Lois en Eunike, dat die een oprecht geloof hadden. Een waarachtig geloof, een ongeveins geloof. En ja, dat is denk ik een van de kern, of karaktertrekken, een van de kernzaken als we het hebben over echt zijn. Echt zijn, dat je niet schijnheilig bent, niet huichelt, niet een typetje speelt, niet doet wat de mensen vinden dat jij als christen zou moeten zijn. Ik doe die maar voor. Dat komt altijd, dat straft zichzelf, zou ik zeggen. Want er zijn topperioden onder spanning. En we maken dat natuurlijk in elke gemeente overal weer mee. Dat je iemand denkt te kennen van zondag. En dan gebeurt er iets. En dan opeens lijkt het bijna wel een andere persoon in crisis. Dus alsjeblieft mensen, laten we gewoon zijn wie we zijn. Sterker nog, we hebben alle reden om dat te zijn. Want door Christus hebben we onze eigen identiteit hervonden. Hebben we hervonden wie we, zoals we gemaakt zijn, zoals we bedoeld zijn. Natuurlijk zijn we opnieuw geboren. Hebben we in Christus ook een nieuwe identiteit. Maar in die nieuwe identiteit, zoals we altijd bedoeld zijn, mogen we ook helemaal echt zijn. Waarom zouden wij niet kwaad mogen zijn als christen? Jezus was ook kwaad. Waarom zouden we niet verdrietig mogen zijn? Ook als er iemand overleden is. Ja, ik weet wel dat die in de hemel zijn. Maar toch, je mist zo'n persoon. Waarom mag je dat niet uiten? Nee, laten we dat doen. Laten we zijn zoals we zijn. Laten we echt zijn. Oprecht zijn en echt zijn. Ik weet, een voorbeeldje. Natasja was een jaar of, maar ik weet niet meer, een jaar of 8 of zo. En toen overviel ze met een vraag. En eigenlijk had ik een beetje toch de gewoonte met mijn stille tijd, mijn Bijbel en bidden, een beetje me apart te zetten. Ook een beetje het idee van laat niet aan iedereen zien wat je aan het doen bent. En toen vroeg Natasja aan mij, onze dochter, sorry, voor onbekende, van wanneer bidt u eigenlijk, wanneer leest u de Bijbel? En toen dacht ik, hey, ik moet het meer laten zien. Ik moet dat gewoon als onderdeel van ons leven. Hè? Ik bad natuurlijk wel aan tafel en met haar enzovoorts. Maar gewoon zelfs dat. Hè? Hoewel het natuurlijk ook goed is om gewoon je privé-tijd apart met de Heer te hebben. Maar dat het ook gewoon zichtbaar is. Dat je dat leven hebt. Dat je echt bent. Want je wordt erop beoordeeld. En als mensen zien van hij leeft niet na wat hij zegt. Dan krijgen ze ook een verkeerde indruk. Dus wees vooral oprecht, zonder hypocrisie, zonder schijnheiligheid. Ik moet nog altijd denken aan die typetjes van Coot en de Bie. Kees van Coot en Wim de Bie. Die hadden de twee positivo's. Wel eens gezien, als moet u maar eens googelen. Coot en de Bie positivo's. Dat deden ze na hoe dan, zeg maar, als ik het zo mag noemen, even de mensen buiten de christelijke kerk op ons neerkeken. Er waren dan in ieder geval twee. Er was altijd, oh, het is zo fantastisch, ik ben zo blij. Ik ben, nou hè, ja, ben je ook blij? Ja, we zijn allebei heel blij. Hè? En dan dacht ik, ja, zo moeten we niet zijn. Nee, we moeten gewoon echt zijn. Ik vond het altijd ook wel grappig toen ik nog bij de evangelische omroep werkte. Deden we veel aan kijkonderzoek. Hè? Wat voor mensen kijken er nou? En Luke Keller, ja, Connie kent hem natuurlijk erg goed, die deed dat soort onderzoek of liet dat doen en gaf dan ons toelichting. En een van de dingen die hij dan altijd zei als de uitslagen binnenkwamen, want er was nauwelijks verschil in kijkgedrag tussen de EO-leden en de andere Nederlanders. Toen zei hij, ja, christenen zijn net mensen. Dus kijk, ze hebben best dan ook gelukkig ook dan weer heel veel gemeen. Maar we moeten gewoon zijn wie we zijn en durven zijn, maar wel vanuit onze identiteit in Christus. En Timotheus is daar een heel mooi voorbeeld van. Laten we naar de volgende, dus de tweede, we slaan er weer, die hebben we gezien. Dus misschien als je Timotheus googelt, de tekst die verder het meeste wordt aangehaald, en ook wel belangrijk natuurlijk, in 1 Timotheus 4, dus in de eerste brief. Sta niemand toe, zegt Paulus hier tegen hem, dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt. In je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en het onderricht. Dus het begint, authenticiteit, echtheid, begint met heel oprecht zijn. Je altijd zijn wie je bent, ook natuurlijk wel een bekend spreekwoord van al is de waarheid, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. En een ander Nederlands spreekwoord is van vertrouwen komt te voet, maar verdwijnt te paard. Je bent het zo kwijt. Dus als je gewoon altijd bent en bent wie je bent, dan hoef je er ook nooit zo bang voor te zijn. Maar als je zo oprecht leeft, dan ben je ook en vanzelf, dan word je ook een voorbeeld. En dat is heel belangrijk, dat je vanuit de echtheid ook anderen aanspoort om werkelijk echt te zijn. Heb ik het zelf het voordeel, vind ik in ieder geval, anders zult dat er misschien helemaal niet met me eens zijn, dat ik uit Amsterdam kom. In dit geval vind ik het een voordeel. Niet in alle gevallen. Maar in ieder geval, in Amsterdam, daar houden we niet, zoals wij dat zeggen, we houden niet van kapsones. Sowieso natuurlijk een beetje een algemene Nederlandse eigenschap. Hè? Alles wat boven het maaiveld uitkomt, dat moet gelijk gemaaid worden. In Amsterdam hebben we dat al helemaal. Je moet je niet mooier voordoen dan je bent. Doe me gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus dat heb ik ook altijd als mensen een heel poeha en het zit niks onder, dan denk ik, waarom doe je dat niet gewoon? Ik ken ook in bepaalde kringen ook, als dan, ik wil die mensen op zich niet veroordelen, die zijn er misschien ook in voor opgegroeid en die denken dat het zo moet, maar dan gaan ze bidden en dan slaan ze opeens een heel andere stem aan. Dan denk ik, wie is dat? of denken dat we proberen een rol te spelen die ze helemaal niet zijn. Ja, dat is voor mij dan een antivoorbeeld. Maar als je gewoon bent die je altijd bent, je bent authentiek, je bent oprecht, dan gaan anderen daar een voorbeeld aan nemen. In dit geval, kennelijk, ik had al gezegd, hij is niet zo heel jong. Hè? We hebben niet over een tiener hier. Maar goed, in die tijd, als je eigenlijk voor je 30 was, dan had je nog niet veel te zeggen. Want dan was je nog niet, werd je nog niet als volwaardig aangezien. Dus voor wat hij al deed, was hij wel degelijk jong. Gelijk een nieuwe preek, hè? Wat is het voorbeeld dan? Liefde, geloof en zuiverheid. Maar dat doen we vandaag niet. Dat bewaren we voor een andere keer. Het Griekse woord hier, trouwens voor voorbeeld, dat is heel makkelijk te onthouden, is typos. Inderdaad, het is een model, een afbeelding, een beeld. Zoals je toen in die tijd had je natuurlijk geen fototechnieken en dat soort, dus je maakte beelden of mozaïeken en dan probeer je dat echt zo gelijk mogelijk, dat het echt op leek, te doen. En dat is het werkelijk een beeld dat je zegt, dat moet ik nou, maar dit natuurlijk meer in de niet in het letterlijke, je hoeft er niet te lijken op hoe Timotheus uiterlijk leek, maar hoe hij innerlijk was. En dat wilde je navolgen. Ik heb als leraar altijd gevonden van, hoe weet ik nou dat een student heeft geleerd wat ik probeer te onderwijzen. Dus bijvoorbeeld een vak als evangelisatie gaf, of waar ook een stukje vaart, ik heb ook wel journalistiek gegeven, waar een stukje vaardigheid bij kwam. Dan was echt ook altijd mijn norm, pas als ze het doen, als ze het gedaan hebben, maar ook zelfs in de vakken theologie, mijn eindexamens, de laatste 12, 13 jaar, waren altijd mijn eindexamens allemaal case studies. En dan moesten ze in 10 case studies moesten ze hun theologie weergeven. Een voorbeeld uit gewoon de gemeentepraktijk. Wat zou je doen? Iemand die schreeuwt in de kerk en mensen zeggen hij is bezeten. Dat, hoe zou jij dat doen? Hoe zou je wij? En moesten ze dan vertellen vanuit de theologische principes wat ze dan zouden doen? Omdat ik echt vind, dat is misschien wel de hoogste vorm van onderwijs, is dat je de mensen zo eigen maakt daarin dat ze het ook zelf gaan doen. Ik geef even misschien niet vanzelfsprekend voorbeeld, maar als je wil leren om met de computer om te gaan, nou is dat een beetje een hobby van mij. De meeste mensen, inclusief mijn eigen lieve vrouw, dan ga je computer onderwijzen en dan zeg je, je moet een stukje kopiëren. Kent u dat, uit een tekstverwerker? Dan moet je het eerst selecteren en dan doe je Ctrl-C, weet je het nog? Dan heb je het gekopieerd en wat doe je dan? Ander document en dan doe je? Ctrl-V, heel goed, hè? Vastplakken, hè? Zeg ik dan nog, C van kopieer. En dan gaan mensen het opschrijven. Ctrl-C, Ctrl-V. Helemaal fout. Zeg ik gelijk, fout, je leert het nooit. Je leert het nooit. Grijp niks op, weg pen. Je moet in het programma duiken en begrijpen. Je moet proberen na te denken, zoals die programmamaker. En want het onthouden van het Ctrl-C en V, mensen vergeten het. Je moet gaan proberen te begrijpen hoe daar gedacht wordt. En dat is werkelijk, dus in dit geval is het voorbeeld zoals ik zelf ook computers geleerd heb. Ik heb nooit, en tot de dag van vandaag, hè, dit moet ding, als je dat moet opschrijven, fout bezig. Echt waar, geloof me nou, doe het niet, je leert het nooit. Moet je iedere keer zeggen, wat was het ook weer? Sommigen wel Ctrl-V weten. Gewoon doen, het voorbeeld volgen, wat de anderen doen, en dan heb je het werkelijk geleerd. En dat is hier als iemand echt dan ook helemaal authentiek is en echt is en zegt ja, zoals hij leeft, zoals hij doet, zo wil ik het ook. Dat soort voorbeelden hebben we nodig. Zo'n voorbeeld was Timotheus. Hij was een beeld dat mensen konden volgen. Terzijde is dat leeftijd hier op zich niet de norm is. Op zich kan het echt zo zijn, en die tekst wordt natuurlijk voortdurend voor gebruikt, om jongere mensen te bemoedigen, heb ik ook gedaan, en is ook terecht, mag je ook de tekst voor gebruiken. Het is natuurlijk wel zo dat je met een stukje levenswijsheid, sommige dingen hopelijk, maar je kunt soms ook door ouder te worden in bepaalde dingen verstart zijn, dat je ook weer niet open bent voor dingen. Maar op zich is leeftijd niet de norm, en daarom bemoedigt die Timotheus, laat de mensen je niet afwijzen. Maar geef daarentegen wel een goed voorbeeld. Laten ze het wel zien. En dan zullen ze je ook serieus nemen. Niet zo heel veel jongeren, maar als er jongere mensen zitten, laat je niet weerhouden en zeggen, oh, daar ben ik nog veel te jong voor. Dat zei Timotheus duidelijk ook niet. Die ging er gewoon voor. Hij was authentiek. Goed. De vraag die ik hier in dit verband, Paulus, ik heb de tekst al eventjes genoemd, maar hij staat in 1 Korinthe 11, waar Paulus zelf zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Dat is een belangrijke vraag die je ook aan uzelf moet stellen. Kunt u dat zeggen tegen mensen? Het begint natuurlijk met het volgen van Christus. En in dit geval volgde Timotheus Paulus. Zoals Paulus Christus volgde. Dat is waar we behoefte aan hebben. Dat is echtheid. Christus was volkomen echt. Hij was helemaal zichzelf. Ook in zijn boosheid was hij echt. In zijn verdriet was hij echt. In zijn angst. In zijn doodsangst was hij echt. En Paulus volgde dat. En Timotheus volgde dat. En zo gaat als het ware die successie door. Zo mogen wij ook Christus volgen. En dan hopen dat anderen ons gaan volgen. De derde. De volgende dia. Ja. Ik heb de preek genoemd. Dat had je al gezien natuurlijk. Timotheus, the real thing. Zo ben ik hier een beetje op Timotheus gekomen. Want in de vertaling van de Message staat hier, waar we direct het woord betrouwbaar zullen lezen, dan staat, here is the real thing. Dat is wel erg populair, maar ik vond het wel mooi. Dat je denkt, ja, hij is het echt. Laten we even de tekst lezen uit Filippenzen. In vertrouwen Even de achtergrond nog. Paulus zit hier in de gevangenis. En schrijft aan de gemeente in Klein-Azië, onder andere Efeze. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timotheus snel, en uiteraard naar de Filippenzen, Filippi, naar u toe kan sturen. Het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat. Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommer. Want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na, in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is. U weet dat hij the real thing is. Hij is het echt. En dat hij zich samen met mij als een kind met zijn vader voor het evangelie heeft ingezet. Dus begint met oprecht zijn, helemaal jezelf zijn. Dat ook uitdragen naar anderen. En het derde hier, betrouwbaar, de echtheid. Ik vind overigens hier de vertaling niet zo gelukkig in de nieuwe vertaling. Het Grieks is hier niet een afgeleide van pisteo, wat met geloof en trouw te maken heeft. Maar is meer, het is het woord dokime. Maar het gaat eigenlijk veel meer dat het een betere vertaling zou wat mij betreft zijn. Daarom heb ik het ook maar boven bijgeschreven. Het is beproefd. Het is door ervaring bewezen. Dus een voorbeeld is goed, maar het moet ook door blijven gaan. Ik heb wel begrepen, iets wordt een gewoonte. Ik weet niet of dat van elk mens zo precies werkt, maar het zal in de algemeenheid wel kloppen. Als je iets 30 dagen achter elkaar doet, dan wordt het een gewoonte. Dan gaat het er helemaal inslijten. En dan, ik weet nog wel, toen ik judo en karate deed, iedere keer begonnen we met valbreken, noemden we dat. Iedere keer. Ik zou nog, als ik nu zou vallen, weet ik zeker dat ik... Het is zo'n gewoonte geworden. Ik kan niet anders dan mijn hand naar de zijkant, me breed maken. Want dat zit er helemaal in. Dat is een gewoonte geworden, door het heel veel doen. Dus als je heel echt bent, en je blijft echt, en je bent altijd echt, dan wordt het ook gewoon een gewoonte, dan wordt het een karaktertrek van jou. En dan wordt het ook beproefd. Dan is het ook door ervaring bewezen. Zo is het hier kennelijk ook bij Timotheus. Als ik iets koop, vooral als ik het via het internet doe, maar ook als ik naar winkels ga, vind ik het altijd wel nuttig om even te kijken. Vaak wordt er ook naar verwezen, naar de reacties van kopers of een reisboek, wat zeggen anderen erover? En als het een eerlijke site is, dus geen fake site, dan krijg je altijd een mengeling, hè? Een mengeling van reacties. De ene zegt fantastisch, fantastisch hotel, dan moet je eten bij het mooiste hotel van mijn leven. En de ander zegt dat was verschrikkelijk, het was donker, of de bedden waren niet goed, of het was vies, er liepen kakkelakken rond. Ik wil maar als het allemaal positief is, nou, dan geloof ik het al helemaal niet meer. Fake news. Ik wil sowieso wel een mengeling. Hè? Ja, vaak zijn het ook vrienden of kennissen die op instructie van de site zelf dingen schrijven. Dus je moet ook dat met een korreltje zout nemen. Maar in ieder geval is het altijd al heel goed om te weten wat anderen ervan vonden. Ik zou het heel interessant gevonden hebben als er nog een site uit de tijd van Timotheus bewaard was geweest, wat mensen over Timotheus gezegd zouden hebben. Maar wat zouden ze over u zeggen? Of een site, dat zouden ze schrijven. Zou je het aandurven? Zou je het aandurven? Ja, wat is het voorbeeld? Is het door ervaring bewezen? Zijn we inderdaad echt? En als we onecht overkomen, zouden we dan niet de vraag moeten stellen, wat moeten we eraan doen? Wat kan ik doen om weer echt te zijn? En als ze alleen maar positieve dingen over u schrijven, zou ik dat ook niet vertrouwen. Dat zou ik ook niet. Nee. Er is niemand volmaakt. Er is niemand helemaal goed. Dus ik denk. Timotheus is trouwens. Wil ik toch even hierbij zeggen. Niet dat het nou direct over het echt of onecht gaat. Maar ik vond het toch wel heel mooi hoe dat hier beschreven is. Want Paulus zegt hier in. Ik vond het bijna negatief zoals Paulus het beschrijft. Dat, er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u betoont. Hij bedoelt natuurlijk naast Timotheus. Hè? Alleen, ik stuur de beste die ik ken. Want alle anderen, zegt hij, jagen alleen hun... Hè, dat vind ik nogal negatief, alle anderen, hallo. Maar goed, hè, ze houden wel van Joden in het algemeen en ook Paulus, van de dingen een beetje sterk te overdrijven om een punt te maken. Dus laat het op een hyperbol houden. Maar hoe dan ook, hij zegt wel, alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats die van Jezus Christus. Dus hij zegt wel, met zoveel woorden, Paulus, hij zei zelf, en Timotheus, wij jagen het belang van Jezus Christus na. Het gericht zijn op Christus. En in dat, het gericht zijn op de ander. Het is een hele mooie eigenschap. Ook van het echt zijn. Dat je werkelijk vanuit Christus probeert te denken. En het belang van de ander probeert te dienen. Door de ogen als het ware van Christus zelf. Door het onderwijs van Christus. Gericht zijn op Christus en door Christus op de ander. En dat maak je dan betrouwbaar. Als je werkelijk weet, dat echt iemand die van mij houdt, die om mij geeft. Die niet probeert via vriendschap of wat dan ook zijn dingen voor elkaar te krijgen. Die niet alleen maar uit is om van mij te profiteren. Maar werkelijk in mij geïnteresseerd is. Werkelijk van mij houdt, zoals Christus van mij houdt. En van daaruit mij probeert te dienen. Dat is iets wat kennelijk door het leven van Timotheus beproefd is geworden. Goed, we komen al tot de conclusie. De laatste slide. Daar is hij. Ik vat het even kort voor u samen. Drie dingen die ik maar even als karakter trekken. Eigenschappen van echtheid. Door het voorbeeld van Timotheus. Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar hou wel voorlopig bij deze ding. Ik noem het maar even een openbaar vervoersbewijs. Want hiermee kom je dan overal. En het is openbaar. Iedereen kan het zien. Dus in de eerste plaats, wees oprecht. Zoals Timotheus. Dat was al van jongs af aan. En door zijn grootmoeder en moeder had doorgekregen. Maar ook zelf uiteindelijk, zoals Corrie ten Boom ook zei. God heeft geen kleinkinderen. Hij heeft het zelf ook zich eigen moeten maken. En dat zei Paulus dan ook. Ik weet zeker, jij bent het ook. maar werkelijk oprecht zijn. Authentiek, ongeveinsd. En dan ook in dat een voorbeeld zijn en willen zijn. Dat mensen dat kunnen volgen. En daarin ook beproefd zijn. Betrouwbaar zijn. En tenslotte, het voorbeeld van het leven van Timotheus. Dat daagt ons uit om oprecht en authentiek te zijn. En dan zijn we een aanstekelijk voorbeeld dat het navolging uitnodigt. Amen.